eine Sekunde, bitte.
Autorité Femme.
Ici la route du soleil, votre grand route à la musique de vacances.
Souris à la vie avec la route du soleil.
Et autostrada del sol.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Route du soleil,
c'est la route.
Oh, ils sont marqués. L'autostrada
del sole con Peter Van.
Hello. Ici la route du soleil.
Oh oui, utterly amused.
Vergogna.
Stupendamente meraviglioso.
Goedemiddag, wij wilden dus eigenlijk vanaf het Balatonmeer richting Roemenië rijden. Maar toen zagen we onderweg bij het stadje Heviets een krater gevuld met water. En daarin dreven allemaal mensen met zwembandjes om, net eentjes in een badkuip. En die zwaaiden zo vrolijk naar ons. En die hadden zo'n gelukzalige glimlach op hun gezicht dat wij dachten, daar moeten wij ook heen. En nu drijven wij ook in die krater. Met water dat een temperatuur heeft van 30 graden. Heerlijk, hè? Bij de ingang stond een bord met erop in het Duits de tekst dat je hier 2 of 3 weken kuren kunt doen onder begeleiding van een arts. Maar eenmalig een bad nemen mag dus ook en dat hebben wij nu gedaan.
Het is wel veel modder op de bodem.
Dat is radioactieve modder. Die exporteren ze ook naar het buitenland.
Radioactief?
Ja, Jan. En dat kun je zelf niet zien, maar je hoofd gloeit ook een beetje.
Mensen instappen, we gaan vertrekken.
Bye.
Route du Soleil.
Wij zijn vertrokken uit de warmwaterkrater. Ik heb onze chauffeur ervan kunnen overtuigen dat zijn hoofd geen licht geeft in het donker en dat die radioactieve modder nog minder straling heeft dan een röntgenapparaat. En we zijn in opperbeste stemming van het Balaton weggereden in oostelijke richting. In het zuiden liggen Slovenië, Kroatië, Servië. En wij rijden naar het oosten richting Roemenië, naar de landstreek Transsylvanië. We zijn 8 weken geleden begonnen in de Baltische Staten en zijn inmiddels al zo zuidelijk gekomen dat het weer en het landschap bijna Toscaans te noemen is. Mensen sjokken langs de weg en je ziet ze ook fietsen, maar langzaam. Zo langzaam dat ze net niet omvallen. We rijden de landstreek van de grote vlakte binnen, waar ooit de uitgestrekte poesta's te vinden waren. Die poesta's zijn er al lang niet meer, al vind je hier en daar wel uitgestrekte ontboste vlaktes. Niet alleen de velden zijn ontbost hier in Oost-Hongarije, ook de mensen. Ze vragen zich af waar die landgenoten in het Westen zich zo vrolijk over maken als ze het hebben over Europa. Hier merken ze er niets van. Zo dadelijk het verhaal van András Toma, de vergeten krijgsgevangene.
Jobb lennék, ha érezném, hogy lehetsz. S hinnél bennem úgy, mint senki más. Kérlek, fogadd el, békozló szívem, hisz egyek voltunk még. Nem is rég. Régi álmunk nem felejted el. De sokkal jobb vagy, mint a többiek. Kérlek, fogadd el minden szerelmet. Köszönjem meg neked ma én, s hadd kérjelek meg, hogy velem élj. Szemeidnek tiszta szép tüzét, mosolyodtól rám sugárzó fény.
Miért? Was András Toma niet? Een pion in het grote spel. Want András heeft de pech gehad geboren te worden in het deel van Europa waar met de regelmaat van de noodklok Turken of Russen langskwamen om dood en verderf te zaaien. En dan mochten de jonge jongens in de arme streek hun uniform weer aantrekken om het vaderland te redden. En niemand wist hoe ze terug zouden komen. András kwam pas 56 jaar later terug. 56 jaar nadat de oorlog hem had opgeslokt, spuwde de Russische psychiatrie hem weer uit. Zonder been, die was zoek geraakt in een inrichting in de Russische uithoek Kocsenlic. András zelf ook eigenlijk. De laatste Hongaarse krijgsgevangene werd in het jaar 2000 als bij toeval ontdekt, toen een directeur van de kliniek zijn patiënten maar losliet omdat hij geen geld meer had om ze te verzorgen. Ook András moest naar huis. Maar waar was zijn huis? Welke stad? Welk land bij benadering? De directeur sprak erover met een Slovaaks arts. Over de man die onverstaanbare klanken uitbraakte en die niemand begreep. Die Slovaak ging eens op bezoek bij András en kwam terug met een onthutsende mededeling. Die man is niet gek. Die spreekt gewoon Hongaars. Heel Hongarije stond op zijn kop toen het bericht op televisie was voorgelezen. Een beroemd Hongaars psycholoog reisde meteen met camera naar Rusland om de vergeten krijgsgevangenen op te halen. Wat de tv-kijkers zagen, was een in zichzelf gekeerde oude man van 76... die zijn kaken stevig op elkaar geklemd hield. Pas toen ze hem een sprookjesboek uit zijn jeugd voorlegden, begon hij weer wat woorden uit te spreken. Toen die op tv was vertoond, stroomden de brieven binnen van families die in hem een verloren gewaande vader of oom meenden te herkennen. Ook Anna zag de beelden. En er ging een schok door haar heen toen Andra's recht in de camera keek. "Dat is onze Bandy!" riep ze, want zo noemde ze Andra's thuis altijd. "Kijk toch eens precies, vader!" En daar zit hij nu, dag na dag. Bandy, de vergeten krijgsgevangene. Hij is weer thuis. Teruggekeerd van een oorlog waarin de Hongaren samen met de Duitsers tegen de Russen vochten. Hij moet gek geworden zijn toen hij in een veewagen te midden van de lijken van zijn kameraden naar Siberië werd vervoerd en daar in een werkkamp van een inrichting terechtkwam. Hij wist niet dat de oorlog al afgelopen was, dat al zijn maten allang terug waren gestuurd naar Hongarije. En toen sloot hij zichzelf nog eens een keer op, in een zelfgekozen isolement, en bleef koppig zijn eigen oorlog voeren, terwijl buiten Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, Yeltsin en Poetin elkaar opvolgden. En nu woont Bandy bij zijn zus Anna en roept tegen elke bezoeker: "Komen jullie mijn been terugbrengen? Ik wil mijn been terug!" Geen moeilijke gesprekken beginnen over protheses en zo, raadt Anna aan. Ze aait hem zachtjes over zijn hoofd. Ik zeg altijd: "Lieve Bandy, je been is weg en het komt nooit meer terug." Dat is de enige manier om hem te stoppen.
Why hello, see, can I buy you another glass of beer? Well, thanks a lot, that's kind of you. It's nice to know you care. These days there's so much going on. No one seems to wanna know. I may be just an old soldier, the son, but I know how it feels to grow old. Well, it's time I moved off, but it's been great just listening to you. And I might even see you next time I'm passing through. You're right, there's so much going on. No one seems to wanna know. So keep well, old friend, and have another drink on me. Just ignore all the others. You got your memories. You got your memories.
Cuando la vida es una carretera, llevando a través de las montañas y los valles, de esperanza y desesperación, por favor, sea mi girasol cogida en la ruta al sol.
Jan, kun je de bus even langs de kant zetten? Kijk toch eens, allemaal paprikavelden. We zijn namelijk op reis door Zuidoost-Hongarije, op weg naar de Roemeense grens. En we zijn bij het stadje Kaloska gekomen en dat staat bekend om zijn paprika's. Weet iemand waar paprika's groeien?
Op de groenteafdelingen van de supermarkten, toch?
Bijna goed, Jan. Iedereen de bus uit. We gaan met z'n allen iets unieks beleven. We gaan midden in een veld staan waar je de rode, oranje, gele, groene en bleekwitte paprika's kunt beleven, kunt ruiken, kunt proeven. Pak je paprika-moment.
Hey, stomme vraag misschien hoor, Peter. Maar is dit nou groente of fruit?
Oh, csak annyit mondj, hogy szeret, és boldog vagyok. Akkor örömömben már is csak úgy táncolok, mint egy báb kitart a húr. Körhinta nálad a szerelem, érzem, hogy milyen szép. De félek, rám tör a veszedelem, s akkor lezuhannék. Ha tudnám, kalandot vársz, másnap messze is jársz. Ó, csak annyit mondj, hogy szeret, és boldog vagyok. Akkor örömömben már is csak úgy táncolok, mint egy báb kitart a húr. Körhintánkból mi közel az ég, mi szállunk azon is túl. Ám egy bábúnak az is elég, ha bárki zsinorhoz nyúl. És boldog vagyok, akkor örömömben már is csak úgy táncolok, mint egy báb kitart a húr. Ó, csak annyit mondj, hogy szeret, és boldog vagyok, akkor örömömben már is csak úgy táncolok, mint egy báb kitart a húr. Mint egy paprika, Jan.
Goedemiddag, welkom bij Goed du Soleil, 7e jaargang, 8e aflevering. Waarbij wij door Hongarije reizen, Zuidoost-Hongarije, het land van pusta en paprika. En waar wij toevallig net midden in een paprikaveld staan te genieten van de vrijkomende vitamine C-dampen. Als er opeens een vraag weer klinkt.
Is dit nou groente of fruit?
Goede vraag, paprika. Platina. Daarom in Goed du Soleil, de reportage die alle reportages overbodig maakt. De moeder aller achtergrondreportages. Het verhaal van de paprika.
Ik vind dit persoonlijk een beetje overdreven, meneer Van Brugge. Ook hoe wij er niet bij staan in een korte broek in een paprikaveldje.
Jan, gaat er wel eens een moment voorbij dat jij niet aan paprika denkt? Sta je in die supermarkt? Moet je toch weer die keuze maken? Wordt het geel, rood of groen? Kunnen die mensen even stil zijn? Of doen we vandaag eens gek? En nemen we sugar snaps, puntpaprika's of zelfs een Spaanse peper? Want vergis je niet, ook deze wolf is een paprika in schaapskleren.
Gaat wel goed, Peter.
Wat doen we? Nou, vanavond maar eens roerbakken. En jawel, dan staan wij even later weer die zaadlijsten uit het sappige vruchtvlees te hakken. Dan staan we weer die halve maanschijfjes door de uieringen te roeren.
Ik denk gewoon dat hij allergisch is voor paprikavelden.
Kom, dan leggen we hem even hier langs de weg.
Paprika? Zullen we Mamika dit jaar voor haar verjaardag eens een doosje cherry tomaatjes geven? Ja, ja, ja.
La Strada del Sole con Peter van Bruggen. È la mia festa preferita.
Wat wel
beter. Ik geloof dat ik niet goed tegen paprika wilde kan. Vreemd, hè? Maar goed, ik wilde alleen maar uitleggen dat de paprika tot de familie der aardappelachtigen behoort. Net als de tomaat en de aubergine, weten we ook weer. En hij is in feite ontdekt door Columbus. Want die was van plan geweest om naar India te varen, omdat zijn landgenoot Marco Polo zulke heerlijke kruiden had meegenomen uit het oosten. Maar Columbus keek niet goed op zijn kompas en ontdekte per ongeluk Amerika. Daar groeiden vreemde gewassen die hij niet kende. De aardappel, de tomaat en een langwerpige variant van die tomaat die de Indianen fijn maalden en daar dan hun maaltijden mee kruiden. Een soort peper, dacht Columbus. En hij besloot flink wat van die paprika's in te slaan. Nog steeds noemen de Engelsen een paprika een pepper. En de Hongaren hebben hem via de Turken leren kennen. En wij leren hem weer kennen via de Duitsers. Maar om je vraag te beantwoorden, Platina. Een paprika is dus geen vrucht, maar groente, net als de tomaat. En elke paprika is in eerste instantie bleekgeel, wordt daarna groen van het chlorofiel dat erin zit. Maar tijdens het rijpingsproces ontwikkelt zich het caroteen dat de paprika eerst geel maakt, daarna oranje en uiteindelijk rood. En die zijn dus ook het rijpst. Zeldzamer zijn paarse paprika's, die gaan een beetje naar de aubergine toe. En witte, oftewel bleke paprika's, nou die zijn hier in Hongarije helemaal niet schaars, want je ziet niet anders. En zoals de Nobelprijswinnaar Albert Szent-Györgyi ontdekte, paprika's barsten van de vitamine C. Dus ik zou zeggen, pluk een paprika en dan op naar Roemenië.
Nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě též zdrbnou kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nejspíš si pak koupí lóži v kyně, jak hrabě Monte Cristo a ta vévodkyně. Ona je doslova jak Jana Brejchová, Jean-Marie se muž nic nechová, na to pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny,
ale ty stejně nejdou.
Klidánko si smáčí nosy v porci zmrzliny.
Nejrychlej čas letí v době schůzky, pro člověk nemůže jít z domu bez propustky.
To je hned řečnění pro malé zpoždění, rodiče se v tomhle nezmění, na to pak se nejraději vzpomíná.
Goedemiddag dames en heren, hier spreekt de chauffeur Jan de Boer. Geheel tegen de verwachting in zijn wij Hongarije uitgereden en brengen nu een verrassingsbezoek aan Roemenië. Het land dat niet bij Europa is gekomen en ook niet op ons lijstje stond. Mocht u over deze nieuwe ontwikkeling vragen hebben, dan kunt u natuurlijk terecht bij onze reisleider, de heer Van Brugge.
Jan, wij gaan vanmiddag terug naar de 15e eeuw en toen was dit helemaal geen Roemeens grondgebied. Integendeel, dit hoorde gewoon bij Hongarije. Wij rijden de ruige landstreek Transsylvanië binnen. Het rijk van het kwaad en van de duisternis. Wie hier binnen gaat, hij laat alle hoop varen. Want hier regeert de wanhoop en loeren in alle struiken de gedrochten met scherpe tanden en bloeddoorlopen ogen. Wie zich in dit schimmerrijk begeeft, kan ze achter de mist van de middeleeuwen nog zien. De arme zielen die levend op palen werden gespitst door de graaf die we allemaal nog kennen als...
Iemand een lekker satéetje of een stokje sjaslik? Helemaal niemand?
De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Oh, Dracula!
Dracula!
Op tafel staan. We dronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, Dracula,
Dracula,
Dracula, Dracula,
Dracula,
wat zal er straks op tafel staan? Het menu van Mummie Leer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam. Dracula,
Dracula,
Dracula, wat zal er straks op tafel staan?
Vanaf het grensplaatsje Oradea merk je het al, de straten worden minder en minder en je eerste kennismaking met Roemenië is dat je tussen grauwe flatwijken doorrijdt, een erfenis uit de communistische periode. Maar daarachter zie je het platteland van Roemenië. Je ziet een kudde koeien over de weg schommelen, een herder met een herdershond. Over de goed geasfalteerde N1 rijden we oostwaarts richting Cluj. We komen door langgerekte dorpen met vrolijk gekleurde huizen en bloeiende fruitbomen. Bij een uitgestrekt bos zien we een Roemeens echtpaar dat vol liefde en zorg een babybeertje aan het voeden is, waarvan de moeder door jagers is gedood. Langs de weg komen we steeds vaker paard en wagen tegen, waarmee de boeren hooi, vee, maar soms ook hun hele gezin met huisraad vervoeren. 'S Avonds is dat opletten, want de karren hebben uiteraard geen verlichting. We zijn in Transsylvanië, de streek die in 1918 uit de armen van Hongarije werd weggerukt als straf dat ze met de Duitsers hadden gehuld en meegevochten. En nog steeds hoort Transsylvanië bij Roemenië. In Cluj-Napoca, een stad die 100 jaar na Christus werd gesticht, toen de Romeinen er goud hadden gevonden, zijn de bankjes bij de kathedraal demonstratief in de Roemeense kleuren geschilderd. Blauw, geel en rood. Stop eens, Jan. Kijk dan toch eens voor die boerderij daar. Ze slachten een vark en de hele familie staat eromheen. Als je er naartoe zou gaan, wat we niet doen hoor, Platina, want we kunnen geen bloed zien. Hè? Dan zou je als teken van vriendschap een gebraden varkensoor krijgen aangeboden.
Maar dat doen we dus niet, want we kunnen niet tegen bloed.
Zeiden zij terwijl de bus door Transsylvanië reed.
Oh,
zenuw al door je keel gieren. Voel je die scherpe slagtanden al in je hals kriebelen. Wij zijn zojuist Sigo-Sohara binnengereden. De beruchtste stad van Transsylvanië. Want hier zag hij het levenslicht. Graaf Vlad Tepes. Die 15e eeuwse prins die door dat ene boek van de Ierse schrijver Bram Stoker bekend zou worden als Graaf Dracula. Maar het is ook de mooiste stad van Transsylvanië, Sigo-Sohara. Zo mooi dat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO is gezet. Hier moet je linksaf, Jan. En dan naar boven, want we moeten in de bovenstad zijn van Sigo-Sohara. Kijk daar links op de Piata Museo Louis. Daar heb je een Duitse Dominicaner kerk. En nog verder naar links, dat geelbruine huis. Daar is hij geboren, Vlad Tepes. Tegenwoordig is het een restaurant en vooral de Dracula-schotel met bloedworst schijnt een doorslaand succes te zijn. Maar wij lopen verder het stadje uit, tot we in de ruige natuur komen, waar we de ruïnes vinden van het kasteel waar die graaf ooit woonde. Vlad Tepes, oftewel Vladimir de Duivel. Dit is het kasteel waar je heel vaak mensen naar binnen ziet gaan. Alleen, je ziet ze zelden meer naar buiten komen.
O ogni forinto solenne, o hain sorfullenta snacan. Egészen biztos vagyok benne, milliómos lenni kedvesen. Naponta mehetnék a bankba, hordhatnám oda sok pénzt. Elkopna rég a cipőm sarka, akkor se hagynád abba még.
Így aztán birtokunkba volna a legkövérebb bankbetét. A jelszó valahogy így szólna, ez forintból is elég. A rózsa gyurilleges legbe, ott állna elől a neved. Ha annyi forintosod lenne, ahányszor nem hittem neked.
És mégis leges-leges legjobb, ha együtt vagyunk te meg én. Ilyenkor a szerelem elfog, akár a kezdet-kezdetén. Hogy mennyi forintosunk lenne, számolni most ne kezdjük el. Egészen biztos vagyok benne, van, ami jobban érdekel.
Transsylvanië. Ooit heerste hier Bazarab de Grote, maar de troon ging niet automatisch naar de oudste zoon. De edellieden mochten onderling beslissen welke prins de macht van zijn vader overnam. Nou, je begrijpt, dat leidde tot gekonkel en intriges en erger. Als edelman stierf je eigenlijk nooit een natuurlijke dood in Transsylvanië. Zo had je prins Mircea de Oude en die had een vete met de clan van prins Dan. De zoon van prins Mircea de Oude heette Vlad de Tweede en was lid van de Orde van de Draak. Een ridderorde die door de paus was ingesteld als een soort Balkanbuffer tegen de Turken. Vlad de Tweede nam zijn taak als ridder erg serieus en werd door de andere ridders Dracul genoemd, afgeleid van het Duitse woord Drache. De leden van de orde droegen een mantel die ons bekend voorkomt, de Zwarte Cape. Zoon Vlad de Derde werd geboren in 1431 in het huis dat we net hebben gezien in het stadje Sigisoara. Zoon van de draak. Of toen zijn folterpraktijken eenmaal bekend werden, toch vooral zoon van de duivel.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around
for a long, long year, stole many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers at a station, screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg rained and the bodies stank.
Van 1436 weet vader Vladimir zijn directe rivaal Alexandru te verslaan en hij wordt prins van Transylvanië. Ze verhuizen naar het prinselijk paleis van Târgoviște en zoon Vlad wordt 6 jaar onderwezen in alles wat een christenridder moet weten. Nou ligt Transylvanië in die tijd als een onafhankelijk prinsdom ingeklemd tussen Turkije en Hongarije. Het landje probeert neutraal te blijven. Maar als een rivaal van zijn vader met behulp van de Hongaren op de troon probeert te komen, roept vader Vladimir, dus die van de Orde van de Draak, de hulp in van de Turken. Hij gaat zelfs zover dat hij de Turkse sultan zijn zonen Vlad en Radu in gijzeling geeft als bewijs van goede wil en goed vertrouwen. Lekkere vader heb je dan.
Ja, maar dat is natuurlijk nog geen reden om vampier te worden, hè?
Sst, het is niet zo spannend.
Dan verklaart de Hongaarse koning de oorlog aan de Turken. En vader Vladimir heeft een groot probleem. Want als lid van de Orde van de Draak moet hij de Hongaarse koning steunen in de strijd tegen de Turken. Daar is die orde voor opgezet. Maar ja, zijn zonen Vlad en Radu zitten nog in Turkije. Hij houdt zich maar wijselijk buiten de strijd. De Turken nemen Constantinopel in en weten de Hongaren te verslaan. In hun kielzog komt ook zoon Vlad de Derde mee, de latere Dracula. Een strijder die gehard is door het leven en met behulp van zijn Turkse troepen de troon van Transylvanië herovert op de rivaal van zijn vader. Die rivaal komt slecht aan zijn einde. Geknield voor zijn eigen gegraven open graf moet hij zijn eigen grafrede voorlezen. Het is nog maar het begin van Vlad's regeringsperiode die 6 jaar zal duren en de bloedigste zal zijn uit de hele wereldgeschiedenis.
L'aventure, les paysages, souris à la vie avec Route du Soleil.
Thank you.
Het is paaszondag als prins Vlad III besluit wraak te nemen voor zijn vader en zijn oudste broer, die beiden door rivalen zijn vermoord. Onder de naam van een rivaal nodigt hij al diens bevriende prinsen uit voor een groot feest. En een groot feest wordt het. Alle oudere ridders worden levend op palen gespied. De jongeren liet hij 80 kilometer naar het plaatsje Punari marcheren, waar ze een brug voor prins Vlad mochten bouwen met uitzicht op de rivier de Agres. En daarna ondergingen zij hetzelfde lot. Vladislav III. Hij zou bekend komen te staan als Vlad Tsepes, wat zoveel betekent als Vlad de Spitser. Duizenden mensen liet hij levend villen, koken, onthoofden, de ogen uitsteken, wurgen, ophangen, verbranden, roosteren, in stukken haken, levend begraven. Maar het spitsen vond hij nog het leukst, want het vreedst. Hoe dat precies in zijn werk ging, zal ik hier niet verder uit de doeken doen, want iedereen ligt al om me heen te kokhalzen in deze kasteelzaal. Maar hier woonde hij dus, hier woonde hij. Buiten werden de slachtoffers op de palen gespitst en hier binnen zat hij uitgebreid te eten, terwijl hij naar buiten keek en genoot. Uiteindelijk zou deze vrede prins ten onder gaan in de strijd tegen de Turken. Die werden aangevoerd door zijn eigen broer Radu. Vlad werd onthoofd en het hoofd werd tentoongesteld in Constantinopel. Het lichaam werd begraven op het eiland Snagov, waar het sindsdien spoorloos is verdwenen.
Ja, laat mij maar even hier liggen. Ik voel me niet zo heel erg lekker.
Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you, you're not alone, you're uninvited, an unfortunate slight.
Goedemiddag dames en heren, hier spreekt uw chauffeur Jan de Boer naar een gezellige excursie door het kasteel van Dracula, gaan we deze sfeervolle landstreek weer verlaten. Er is in de bus een schrijnend tekort aan hygiënische zakjes ontstaan, heb ik begrepen. Mocht u onverhoopt toch nog braakneigingen hebben, dan kunt u bij onze charmante gastvrouw nieuwe zakjes vragen.
Jan, iedereen zit driftig om zich heen te kijken, maar waar is Platina? Iedereen was te ziek om erop te letten bij het instappen. We zijn vertrokken zonder Platina. En zijn we teruggereden toen we merkten dat jij niet aan boord was. Nou, stap maar gauw in, daar gaan we. Kom maar lekker naast me zitten. Ben je ergens geschrokken? Leg je hoofd maar op mijn schouder hier. Wat doe je nou raar, Platina? Wat zijn dat voor rare tanden?
Are we having fun yet? Are we utterly amused? We should be, because this program files under amusement. It is the so-called Route du Soleil, better known in Great Britain as the Highway to the Sun. Although today, it's more of a road to the rain, if you ask me.